En dat is over de opstanding. U zij de glorie, opgestane Heer. Ik zal proberen goed in te zetten voor u.
U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer. Uit de linkerstromen daalt de engel af. Heeft de steen genomen van het verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer. Zo ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. Niet zal ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer.
Goed, zullen we beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn met het boek Handelingen. En we danken u dat we daarin volgen kunnen hoe de apostel Paulus zijn weg ging door de Griekse wereld. Vader, dank u wel dat u dat heeft laten optekenen door Lucas. En dank u wel dat we daar dat teruglezend ons over mogen verwonderen hoe dat allemaal ging. We danken u voor uw leiding die u Paulus gaf. En we danken u ook voor de leiding die u deze avond ons wil geven in het spreken, in het luisteren. Vader, wilt u leiden door uw geest en daartoe bidden we ook de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Geeft u daarin wat nodig is en we danken u, Vader, dat u steeds weer dat geweldige woord laat doorklinken, waarvan we ook mogen zingen dat uw zoon daadwerkelijk opstond uit de dood, dat u hem opwekte. En dat hij nu aan uw rechterhand verheerlijkt is, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat vanuit die plaats hij lichaam voedt en koestert. En dat we daaruit alle voeding mogen ontvangen. En dank u wel dat we daarin dankbaar, gelukkig en vreugdevol mogen zijn. Ook als we elkaar ontmoeten. En we danken u ook voor de ontmoeting online. Voor hen die meekijken en luisteren. Wees ook hen erbij, Vader. En dank u wel dat u ons alle hart kent. Dat u ons een horend hart geeft naar dat wat u te zeggen heeft, ook deze avond. We danken u dat we zo de stappen mogen volgen, beseffend in deze tijd dat we uw leiding ook zo hard nodig hebben in ons leven, uw wil mogen kennen en weten ook waar het naartoe gaat in deze tijd. Dank u wel, Vader, daarvoor. Dank u wel dat we dat ons bewust mogen zijn. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, die alles voor ons over heeft gehad, Christus Jezus, onze Heer. Amen. Goed, wij gaan vanavond verder op de Areopagus. De titel is weer De Onbekende God. En we gaan dat stukje proberen af te ronden. En wellicht komen we ook nog toe aan enkele versen dat Paulus in Korinthe komt. Athene, daar was Paulus. En als je zo'n plaatje ziet, dan is dat nog steeds een zo van afstand best wel een mooi gelegen stad zo aan het water. En dat was toen de bakermat van al honderden jaren van de filosofen van die wereld, hè, de wijsgeeren, waar Paulus dan mee te maken had. Hè. We hebben dat gezien, vrij uitgebreid toch wel, de Stoïcijnen en de Epicureërs. Die twee verschillende stromingen, dat waren toch wel belangrijke binnen die Griekse filosofie. En Paulus die is aan het spreken en hij spreekt over de voor de Atheners nog onbekende God. En hij heeft dan aangehaald, en dat is dan het vorige vers van Handelingen, Handelingen 17 vers 28. Daar zijn we de vorige keer mee geëindigd. Een citaat van ene stoïsche dichter Cleantes, die leefde van 300 tot 200 voor Christus. Hij is mogelijk zelfs bijna wel 100 jaar geworden. En hij heeft iets gezegd. Hij heeft eigenlijk een hele lofdicht, een hele hymne kwam ik tegen die hij heeft gemaakt op Zeus. En daar, als je die achtergrond weet, dan zie je ook dat Paulus daar iets eigenlijk met zijn, wat hij te zeggen heeft over God, dat hij dat precies eigenlijk corrigeert en laat zien wie werkelijk de God is. Niet de mythologische God van de Grieken, Zeus, hè, die in die tijd in de voorstellingen de oppergod was. En dan met het geslacht, hè, daar refereert Paulus dan aan in Handelingen 17 vers 29. Daar zegt hij, als het geslacht dan toebehoort aan God. En hij heeft net aangehaald die uitspraak van Kleanthes, wij zijn van Gods geslacht. En wellicht bedoelde Kleanthes daar dat zij ook dachten te horen bij, of op een of andere manier afgeleid te zijn van, die hele godenwereld, hè, dat Griekse pantheon zoals dat genoemd werd. En Paulus laat zien hoe dat werkelijk zit. En Paulus verkondigt, hij was een sokkel tegengekomen, gewijd aan de onbekende God. De God die ze niet meenden niet te kunnen kennen, hè, de agnosten. En Paulus die verkondigt hen de God van de schriften, de God die hij kende. Als het geslacht dan aan toebehoort aan God, zegt hij. Hè, niet alleen, het is niet alleen het woord zijn hier, hè, het geslacht is van God, maar er staat een sterker woord, toebehoren aan God. En dat wil zeggen, het hoort er wezenlijk bij. En dat is wat Paulus in feite zegt. Het gaat om die God en Vader die hij kende, die hij daar predikte. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is die ene God, die ene Vader waar Maleachi, ik heb die citaat uit Maleachi erbij gezet, waar Maleachi zegt, hebben wij allen, en dan gaat het daar natuurlijk over Israël, één, niet één Vader en heeft niet één eeuw, dat is dan de Allerhoogste, dat is God de onderschikker of de beschikker of de plaatser, hè, dat zit allemaal in die naam eeuw, de krachtige, degene die alle kracht heeft, heeft niet één eeuw, niet één God ons geschapen. De bron, hebben wij niet allen één vader, zegt Maleachi 2 vers 10. En dat is wat Paulus in feite zegt, hè, tegen die achtergrond, hij natuurlijk als de kenner van Tenach, zullen dit soort schriftplaatsen door hem heen zijn gegaan, ongetwijfeld. En dat die ene God, die ene Vader, de bron is, de schepper is, ja, dat mogen duidelijk zijn. Het geslacht, hè, en in feite, kijk, zonder het te beseffen, niet denkend aan de God en Vader of de God van de schriften, heeft Kleanthes dat gezegd en Paulus vult dat in, zoals het werkelijk is. Ja, daar zit wel iets in, wij zijn van Gods geslacht, dat is wel zo, want God is onze schepper, dus. En hij heeft Adam en Eva geschapen en wij stammen er allemaal vanaf. Dus in die zin kun je zeggen, wij zijn van God afkomstig, hè, dat hele menselijke geslacht. Zeker, dan is het wel zo. Maar niet als, en zo was het bij Kleanthes, die had het over in feite de Griekse oppergod Zeus. Waar allerlei menselijke voorstellingen, want als je iets mee heb gekregen van die Griekse mythologie, dan zijn dat allemaal menselijke voorstellingen, menselijke, hè, die goden hadden dan ook relaties. Nou, dat was dan allemaal in feite een afbeelding van hoe het onder de mensen gaat, projecteerden zij op de vermeende mythologische godenwereld. Maar Paulus die predikt die ene God, waarvan hij net gezegd heeft, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. En dat was in feite het antwoord ook op het Griekse pantheïsme, want ja, dat beleden de filosofen van Griekenland wel. He, die waren deels pantheïstisch. En pantheïsme wil zeggen, nou, jij denkt dat in alles, he, dus in hout en in dieren en dat overal, dat God is. Maar dat is natuurlijk net de andere kant. Paulus laat zien dat God de bron is van alles, maar dat hij wel degene is die afzonderlijk, hè. Het is niet zo dat God overal in is. Ja, zijn hand is wel overal in te zien. Maar, en iets van zijn geest, hè, van zijn kracht, de groeikracht die hij geeft in de natuur, dat is allemaal wel van Gods wegen te zien. Maar absoluut geen pantheïsme natuurlijk. God is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. God is geest. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat is wat Paulus stap voor stap naar voren brengt. Dus het is niet zo, God is in alles. Nee, wij zijn in feite in hem. Wij zijn in God, want God is geest. Hij doordringt met zijn geest inderdaad het hele universum. Dus waar je ook bent, hè, zoals de psalmist zegt, psalm 139, waar je ook bent, God is daar. Al zou je, hè, de psalmist die verwoordt dat natuurlijk, al zou ik zelfs het Sheol tot mijn woonplaats maken, u bent daar. En u kent al van verre mijn gedachten. U kent al op het moment dat ik mij 's avonds neerleg en u kent het moment dat ik 's morgens opsta. En op het moment dat ik me neerleg, kent u mijn gedachten. Op het moment dat ik opsta, kent u mijn gedachten. Zo groot is God. Dat is psalm 139. Hè? Dat is wat David daar in die prachtige bewoordingen heeft uitgedrukt. Zo groot is God. God is overal. Hij doordringt met zijn geest alles. Hè? Zijn hele schepping. En dat prachtige, hè, dat is natuurlijk een prachtig woord. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God, niet één eeuw ons geschapen? Nou, zo is het natuurlijk. En hij zegt dan, als het geslacht dan aan God toebehoort, zijn wij niet verschuldigd te menen dat aan goud of aan zilver of aan steen, aan inkerving van kunst en het sentiment van een mens het goddelijke gelijk is. Hè, met andere woorden, al wat een mens kan voortbrengen in ideeën over God en dat afbeeld in afgodsbeelden die hij dan maakt van eventueel overtrokken met goud of zilver. Inkervingen, hè, dat is het woord wat je regelmatig ook tegenkomt. En een inkerving, dat is eigenlijk het effect van kerven. Hè, en dat is wat men nog wel doet, wat je nog wel ziet gebeuren. Dat men bijvoorbeeld op het strand maakt iemand die dat kan, een mooie zandsculptuur. Hè, zo. Nou, dat sculptuur, daar moet je dan aan denken. En Paulus die zag allerlei afgodsbeelden daarin, dat Athene. En hij haalt hier dus een dikke streep door dat alles heen. En dat waren de legio in Athene. En hij stond daar ook op die Areopagus. En dat was eigenlijk de heuvel die gewijd was aan de god Mars, hè, aan de oorlogsgod. Ares heet hij in het Grieks, maar de Romeinen noemden hem Mars. En het wordt ook wel genoemd Marsheuvel. Hè, dus de heuvel van de oorlogsgod, daar stond hij op te spreken. En dat was dan een zoon die voortgekomen was uit, hè, zo gaat dan de mythologie, uit de oppergod Zeus en de oppergodin Hera, want die gingen dan, laat maar zeggen, met elkaar relatie. En die brachten dan kinderen voort, onder andere kwam daaruit dan die god Ares. En de oppergodin Hera, als ik die naam nou hoor, dan moet ik steeds denken aan, er was een keer een serie praatprogramma's voor de evangelische omroep. En dat speelde zich af dan in Griekenland, op een eilandje of zo. En dat was in het huis van Hera. Nou vond ik dat niet zo'n gelukkig gekozen huis, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is me altijd bijgebleven. Dus als ik Hera lees, moet ik altijd daaraan denken. Want ja, ga je in een huis zitten wat verwijst naar oppergodin van de Grieken? Ik weet het niet hoor, wat je dan aan het doen bent. Zeg het dan niet in je uitzending, maar als je dat dan heel bewust geprononceerd had nog gaat melden, dan denk ik van, joh, dat is toch helemaal niet van belang. Wij hebben toch te maken met onze God die we mogen kennen uit de Bijbel. En ja, maar goed, dat even als een even terzijde. Maar dat waren de oppergoden, hè, Zeus en Hera. En bijvoorbeeld toen de schaduwbeeld, hè, degene die in zichzelf een voorafschaduwing was van de antichrist, dat was Antiochus Epiphanes de Vierde, die richtte grote schade aan. En dat was schokkend natuurlijk. En hij was heel erg tegen de Joden. Heel erg. En, trouwens, tegen de Joden. Als we vandaag om ons heen kijken in de samenleving, tegen de Joden. Het is weer aan de hand, hè. Het is weer aan de hand. Enorm. Het is eigenlijk, soms denk ik, wat zich nu afspeelt, alles wat je hoort en hoe men zich opstelt en hoe men meegaat met, het lijkt wel de jaren 40 van de vorige eeuw, hoor. Het lijkt wel de jaren 40 van de vorige eeuw. Ik bedoel, als het daarover gaat, is verschrikkelijk. Maar Antiochus, die was ook een jodenhater en die richtte grote schade aan in de tempel. En die richtte daar in plaats van in het Heilige der Heiligen, richtte hij notabene een beeld op van Zeus. Moet je nagaan, dat was natuurlijk voor de Joden helemaal een enorme ontheiliging van hun heiligste plaatsen. En dat was een voorafschaduwing van de komende antichrist. En daar zitten we natuurlijk dichtbij, we weten niet wie het is en het zal pas zich kunnen onthullen als wij weg zijn. Er zijn natuurlijk wel een paar kandidaten die zo op deze wereld rondlopen die het zouden kunnen zijn, maar goed, ja, dat weten we niet, hè. Maar goed, dat zal te zijn de tijd wel blijken als men van achter de coulissen diegene naar voren schuift die ze in hun planning klaar hebben staan om die rol te gaan vervullen. En dat moet ook gaan gebeuren natuurlijk. En die zal dan ook het voortdurende, zegt Daniel dan, het voortdurende wat dan weer is begonnen, het voortdurende ritueel, zal hij dan stopzetten op de helft. En dan zullen de Joden doorkrijgen dat ze enorm bedrogen zijn straks. Maar goed, dat even terzijde. Zeus en Hera, dat waren de oppergoden van de Grieken. Israël deed in ballingschap, zo zegt Deuteronomium, ook mee met afgoderij. Want ja, die Paulus die liep tegen die afgoden aan, daar in het Athene. En dat was voorzegd dat ook Israël had dat in de geschiedenis, was dat voorzegd en was dat ook gebeurd. Mozes die zegt dat in zijn slotrede in Deuteronomium. In Deuteronomium 4 vers 27 en 28. En daar zegt hij... De Yahweh zal u dan overal verspreiden onder de volkeren. U zult met weinig mensen overblijven onder de natiën naar wie Yahweh u voeren zal. Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Nou, tot zover even die verse uit Deuteronomium. Dit is wat profeet Mozes voorzegt. En dit is ook gebeurd. Ze werden weggevoerd naar andere volkeren en dat was ook vanwege afgoderij. En daar zelfs onder die volkeren werden ze bij gelegenheid ook verplicht om die afgoden te dienen. Waar Paulus het nu over heeft, hè, in Handelingen, heeft hij het in zijn toespraak nu over dat het allemaal menselijke voorstellingen zijn, inkervingen of beelden gemaakt door mensenhanden, maar die kunnen niet zeggen over God. Mens probeert zich altijd een beeld te vormen over God, wie God is. En ja, die maakt daar een beeld van. Dat kan letterlijk zijn dus van hout en steen en dergelijke. Maar wat je dus ook ziet, dat mensen die wel in de Bijbel lezen, dat die zich ook een voorstelling maken over God. En dat vervolgens ook op de Bijbel leggen. En dat is, ja, dat is soms zo, ja... Soms lijkt dat zo logisch en lijkt dat goed, of hoe moet je het zeggen? En dan zijn er toch voorstellingen over God die niet bijbels zijn. En wat je dan leert in de loop van de tijd, is om de Bijbel na te spreken. Wat zegt de Bijbel nou wie God is? Nou, God is geest. En dat maakt het voor ons zo moeilijk om... want wij zijn mensen en wij willen het tastbaar hebben graag. Maar dat is bij God is dat niet mogelijk. God is geest en hij openbaart zich in zijn woord. En punt is dat mensen gaan toch vaak redeneren met het woord. Dus die nemen dan een aantal teksten en gaan daar een eigen conclusie aan verbinden. En menen dan dat die conclusie, dat Bijbelse openbaring is of dat Bijbels is. Nou, dat is niet het geval. Wat elke keer weer blijkt is, blijf nou bij die uitspraken van de schrift zelf. Wat God over zichzelf zegt, zo is dat. En dan drukt hij zich ook over zichzelf mensvormig uit bij gelegenheid, maar dat ga je ook gaandeweg leren, dat het mensvormig is gesproken over God. En God is aan de ene kant in wezen de onkenbare, omdat hij geest is en onttrekt zich aan onze waarneming. En aan de andere kant heeft hij zich doen kennen, ja, in zijn woord. Wil je weten wie God is? Nou, de schriften, die openbaring, hij openbaart zich steeds in zijn woord. Hij heeft gesproken en in dat spreken daar komt mee wie hij is. Hè. Dan deelt hij zich mee aan ons wie hij is. En hij heeft zich natuurlijk laten getoond in zijn beeld, met een hoofdletter, in zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. Die terecht kon zeggen natuurlijk van zichzelf, ja luister eens, jullie vragen daarnaar, maar wie mij ziet, ziet de Vader. Dus in hem zien we alle, om het zo maar te zeggen, karaktertrekken van de Vader. In hem zien we wie God is. In zijn liefde, genade, heerlijkheid, wijsheid en noem alles maar op. Dus wil je God leren kennen, is altijd via zijn zoon. Kan nooit, dat is niet los van elkaar verkrijgbaar, om het zo maar te zeggen. Hè, als iemand zegt, ik geloof wel in God, maar volgens mij heeft hij geen zoon. Of is Jezus nooit echt zijn zoon. Hè? Er zijn er ook die dat zeggen met de Bijbel in de hand. Die zeggen dat Jezus niet echt de zoon van God is. Nou, ik vind dat eigenlijk ongelooflijk als je dat kunt zeggen met de Bijbel in de hand, dat je denkt dat Jezus niet de Zoon van God is. Ik vind dat ongelooflijk, want dat blijkt zo overduidelijk uit zoveel schriftplaatsen. En ook hoe hij geleefd heeft en ook zijn dood en opstanding, daar werd ook uit zichtbaar dat hij de Zoon van God is, natuurlijk. Maar ja, de Zoon in de Zoon, en dat is ook in het dagelijks leven een zwakke afspiegeling. Maar kijk maar in families, zie je een zoon, dan zie je ook het trekken van de vader. Nou, bij de Heer is dat natuurlijk in optima forma. Zie je de zoon, dan zie je ook wie de vader is. En hij zei het ook in Johannes 5, wie mij eert, eert ook de vader. Dus als je hem niet eert als de zoon van God, ja, dan eer je de vader ook niet. En je kunt die twee niet van elkaar loskoppelen, dat gaat gewoon niet. Dus mensen die zeggen van ja, ik geloof wel in God, ja, maar die zoon, dat is allemaal heel lastig. Nou, de Heer Jezus die zei ook tegen zijn volk in Johannes 14, jullie geloven in God, gelooft ook in mij. Hè, dat zei hij zo in één adem, want dat is, ja, hij is de openbaring van God. En ja, als we kijken wat, en al het andere, als de mens zichzelf voorstellingen gaat maken, zodat de mens zelf conclusies gaat trekken uit de Bijbel, hè, een aantal teksten van de Bijbel, of heel diep nadenken, dat heeft men ook in de eerste honderden jaren gedaan, over God, hè, wie is God en wie is Jezus, en dan krijg je allemaal van die theologische voorstellingen, de twee naturen leren, enzovoort, enzovoort. Nou, ik ga u er allemaal niet mee vermoeien, maar dat is allemaal pogingen van de mens zelf, om zelf onder woorden te brengen, wie God is en wie zijn zoon is. Terwijl altijd het motto is, blijf nou bij die uitspraken van de schrift zelf. Wat de schrift zelf zegt. Zo kun je passend over God de schrift naspreken. Dat is de enige manier om passend iets te zeggen. En wat zegt de nacht dan over de afgoden? Nou, Jesaja 40 zegt dezelfde bewoordingen ongeveer als Deuteronomium. Met wie zou u eeuw willen vergelijken? En welke vergelijking zult u op hem toepassen? He, dat is altijd als de mens nadenkt over God, dan wil hij God met iets vergelijken. En dan zegt Jesaja tegen zijn volk een inkerving. De vakman maakt een gesmolten beeld. De goudsmid, hij overtrekt het met goud. En verfijnde zilveren kettingen. En de zorgvuldige heeft een hefoffer, kiest hout dat niet kan rotten. En hij zoekt zichzelf een wijs vakman om een kerving te prepareren dat niet wankelt. En zo is de mens in zijn armetierigheid, kan ik wel zeggen, bezig om een beeld, al dan niet mooi, te plaatsen in het huis. En ja, heel veel mensen hebben dat ook en dat zal in Nederland ongetwijfeld ook zo zijn. Dan hebben ze een of andere god en dat is dan een andere dan de God van de Bijbel. En dan staat er een, al dan niet een beeldje in huis. En daar ook soms een altaartje bij waarop men dan het nodige offert, om het zo maar te zeggen. Of uit dank voedsel of zo erop legt op dat altaartje. Nou, dat soort dingen allemaal. Ja, dan is het even tastbaar. Maar ja, de Bijbel is wat dat betreft heel voor ons mensen lastig. Want ja, God is geest. En hij heeft zich wel degelijk laten zien. En hij heeft wel degelijk aangetoond wie hij is. Ja, 2000 jaar geleden. Heilsfeit. Feit. Dat zijn zoon gekruisigd werd en dat hij werd opgewekt uit de doden. En dat hij werd gezien door meer dan 500 broeders tegelijk. Nou, als dat geen bewijs is. Hè, zoveel ooggetuigen op hetzelfde moment hebben de Heer waargenomen, hè, hebben de Heer gezien. Daadwerkelijk in zijn opstanding, in zijn levendmaking. Nou, dan heb je meer dan voldoende bewijs hoor. En ja, de schrift getuigt het aan alle kanten. Want als je de vier, wat wij dan noemen de evangelieën leest, hè, de vier verslagen van onze Heer, die werken er helemaal naartoe. Naar dat gebeuren, hè, dan gaat zo'n beetje, meestal als je een beetje oplet, dan merk je de tweede helft al van zo'n evangelie, werkt helemaal toe naar zijn kruisdood en zijn opstanding. Daar gaat het eigenlijk allemaal om. En de apostelen in Handelingen, nou, we zijn al een hele tijd bezig met Handelingen, maar met name ook in het begin merk je dat heel sterk. Zij konden niet zwijgen over die opstanding. Ze konden niet zwijgen over die opgestane Heer die ze hadden gezien. En Petrus die laat het natuurlijk ook zien in zijn toespraken, sowieso al in Handelingen 2 natuurlijk. Maar daar werkt hij ook, die hele toespraak bouwt op naar dat hij inderdaad aan het hout genageld is geworden. Dat hij is daadwerkelijk is opgewekt uit de doden. Petrus sprak daar geweldig door de Heilige Geest geïnspireerd en sprak geweldige dingen over de opgestane Christus. God heeft hem tot Heer en tot Christus gesteld. Deze Jezus, zegt hij tegen zijn eigen volk, die jullie, mannen van Israël, hebben gekruisigd. Dat is, ja, dat is zoals het is. En dat is natuurlijk geweldig dat we in de geweldige nawerking van die opstanding wij mogen leven. En zoals we hier aanwezig zijn en zoals u dat op dit moment kijkt en luistert. Wij zijn er allemaal stukjes bewijs van dat hij de opgestaan is. Want hij is in ons leven gekomen. Hij is in ons gaan werken en dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Nou, dat is natuurlijk geweldig. We kennen de opgestane, dat is natuurlijk enorm. De vormers van Kerving, nog even terug naar Tenach over de afgoden. Jesaja 44, ook een bekende. En u kunt ook Psalm, wat is het, meen 72, Psalm 115, daar kunt u ook het nodige lezen over die afgoden. Die, ja, het zijn maar stomme afgoden in de zin van ze kunnen niet spreken, ze kunnen niet luisteren, ze kunnen niet zien, ze kunnen niet horen. Het is allemaal kwats wat je naloopt als je daar achter je leven van afhankelijk maakt. De vormers van Kerving. Allen zijn zij niet effectief. De meeste vertalingen zeggen niet nuttig of leeg, eigenlijk leeg. Hun begeerde afgoden doen geen nut. Ja, ze zijn hun eigen getuigen. Ze zien niet en ze weten niet. Zo dat zij beschaamd worden. Wie maakt er nu een eeuw en fabriceert een kerving die geen nut doet? Nou, de vraag stellen is hem natuurlijk beantwoorden door Jesaja. Van ja, het is gewoon onzinnig wat je doet. Je maakt van hout maak je een beeld en dat zet je in je huis of bij je huis. En dan ga je nog voor knielen ook. Nou, het is zo leeg als ik weet niet wat. Het stelt helemaal niets voor. Je kan het beter, zoals Jesaja ook in dat stukje, ik meen ook hier in 44, is wel een beetje humoristisch. Je kan beter dat hout gewoon als warmtebron gebruiken. Dus steek er maar de fik in en dan heb je nog een beetje warmte van, dan is het nog een beetje nuttig. Maar dat andere, gooi weg. Gooi weg. En dan zegt Paulus, aan de tijden van onwetendheid, dan inderdaad voorbij gezien of overzien hebbend. Hè, dus God die ziet voorbij aan of die overziet, hè, dat is in feite hetzelfde woord. Hè, iets overzien is eraan voorbij zien. Hebbend de tijden van onwetendheid. Dus de mens die zegt wel God te willen kennen, maar o zo weinig. En in het verleden moesten de mensen, ja, die moesten, de volkeren, die moesten toch naar Israël toe. Wilden ze iets over God aan de weet komen, de God van Israël. Dat was het enige volk wat daadwerkelijk een openbaring had van God, van hun God, van Yahweh, van de Ik Ben. Maar die volkeren verder rondom, die waren in onwetendheid aangaande God. Die waren echt agnostisch. Want God is onzichtbaar, God is geest en hij liet zich wel kennen in grote daden ten opzichte van zijn volk. En dat ging ook rond in het begin, zeker toen de wagens van de farao in de, wat was het, de Rode Zee geloof ik, hè, waren ten onder gegaan en waren allemaal omgekomen. Dat ging allemaal rond. Maar verder zakte de mens weg in de duisternis. Verder hadden de mensen geen idee van wie God is, tenzij ze toenadering zochten tot Israël, tot de God van Israël, naar de priesters gingen. Want de priesters zouden ook de Torah onderwijzen. De priesters moeten niet alleen zijn er om te offeren, volgens de Torah zelf, maar de priesters zijn er om ook te onderwijzen, om te leren, om onderwijs te geven. Dat zou een priester doen. Dat is een van de belangrijkste functies eigenlijk van een priester. Ezra die deed dat ook. Hè. Toen ging hij de Torah lezen toen ze uit ballingschap terugkwamen. En toen huilde het volk. Want toen hoorden ze wat ze heel lang niet in acht hadden genomen. En toen hoorden ze waarom ze ook in ballingschap waren gegaan. Hè, want die Torah was al lang... En hij legde het ook uit, hè, Ezra. Dus ja, dat was nogal wat. En dat heb je steeds nodig, hè, dat woord van God. Maar er is ook steeds uitleg van het woord van God nodig, omdat... Ja, kijk, het is geen mensenboek, hè. Het is een heel bijzonder boek natuurlijk. En je moet er moeite voor doen. Je moet er tijd voor reserveren. Je moet er echt mee bezig zijn. Wil je verder komen in die waarheid van God. En als je denkt van nou, met een half uurtje per week kom ik er wel. Ja, dat is erg karig. Het volk Israël had elke dag manna nodig, toch? Uit de hemel. Het kwam toch elke dag uit de hemel, dat manna. Dat is toch een beeld van het woord ook. We hebben elke dag dat manna van het woord nodig in ons leven. Als voeding, als steeds weer bij de les blijven. En je denkende en je hart daarmee voeden met dat woord van God. Want ja, er is ook zoveel wat rondgaat en er is zoveel nieuwsberichten. En voordat je het weet kun je alleen maar daarmee bezig zijn natuurlijk. Met alles wat in de wereld gaande is. En er is natuurlijk heel veel gaande. Er is heel veel in de wereld gaande. Heel erg veel. Dat is natuurlijk sinds een aantal jaren is het toch wel heel erg aan de orde. Dat men heel hard aan het... hoe moet ik dat nou zeggen? Dat men heel hard aan het spijkeren is. Hè? Nou, zomaar noemen, spijkeren. Op weg naar... Ja, nou ja, vanuit de schrift weten wij het. Hè? Wij als gelovigen weten uit de schrift waar het naartoe gaat, hè, in deze tijd. We leven in de culminering van de boze eon. He, dat is, er is aan het toegroeien naar een hoogtepunt of een dieptepunt, zo je het zeggen wilt. Maar er wordt heel hard aan gewerkt om, en het lijkt wel de laatste, laten we zeggen, 4, 5, 6 jaar in een versnelling, in stroomversnelling te zijn gegaan. Dus men heeft haast, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat dat is ook omdat, dan moet ik altijd denken natuurlijk wat in Openbaring staat, dat als deze dingen gaan gebeuren, en Openbaring is nog steeds toekomst, als u het mij vraagt. Maar als die dingen die in Openbaring beschreven staan gaan gebeuren, dan gaat het heel snel. Dat is een van de eerste woorden in Openbaring. Tagu staat er dan in het Grieks. Betekent als het gebeurt, gebeurt het snel. En zo zal het ook zijn in die tijd. Hè? Dat is, En er gebeuren allerlei dingen. En er zijn allerlei dingen aan de hand. Ja, dat is gigantisch. En ook iemand die zei, ook hoorde ik laatst ook heel treffend zeggen. Kijk, als men iets... in Nederland zeggen we dan doofpot, hè? Doofpot. In het Engels zeggen ze dan dus een cover-up. En iemand zei ook laatst van... De cover-up bewijst de misdaad. De cover-up proves the crime. Dus als je iets heel erg aan het afdekken bent... betekent dus dat er een misdaad gepleegd is. Dat er iets gedaan is wat het daglicht of het grote publiek mag het niet weten. Dus het moet allemaal afgedekt worden. En dat is nu heel erg aan de hand in deze tijd, dat er heel veel afgedekt wordt. En want stel je voor dat men aan de weet komt wat er gebeurt en wat er gebeurd is en dat soort dingen allemaal. Maar ja, die waarheid van wat er gebeurd is, dat gaat natuurlijk toch een keer op tafel komen, absoluut. Dat gaat echt een keer op tafel komen. En dan gebruik ik maar weer een ouderwetse uitdrukking, dan zijn de rapen gaar hoor, als dat op tafel komt. Dan zijn de rapen gaar. Echt. Maar goed, dat is nog steeds, hè, dat karakteriseert ook dat het een boze eon is, waarin de leugen regeert. En u weet hoe het gaat, hè, met leugens. Als je één grote leugen de wereld in hebt gebracht, moet je vervolgens weer allemaal aanvullende leugens produceren. Dat is dat cover-up. Moet je aanvullende leugens produceren om dat steeds maar afgedekt te houden. Zo gaat dat dan, hè. Dus het stapelt dan op. Maar op een gegeven moment komt er toch een keer... een prik in die enorme ballon en dan, nou ja, dan zien we wat het is. En in die tijd dat Paulus leefde, kon hij zeggen, en dat is nog steeds zo, aan de hand van wat hij gezegd had over God, hè, die geweldige grote God, die niet woont in tempels met handen gemaakt, hè, heeft hij ook gezegd, en er stond hij vlakbij die Acropolis enzovoort en allerlei andere tempels daar in Athene. Maar die grote God die woont niet in tempels met handen gemaakt. En Paulus kon zelf zeggen, ja, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. He, dat is natuurlijk een geweldige uitspraak over God. Hij is die ene bron, hij is die ene schepper van alles, ook van het hele mensengeslacht. Het komt allemaal bij hem vandaan, die grote God. Daarvan zegt Paulus de God, hè, want ik heb het hier dan, ja, in de vertaling zeggen we God, maar goed, er staat een lidwoord bij in het Grieks. Dus ik heb het hier toch weer even als de God weergegeven, draagt nu alle mensen overal op berouw te hebben. En dat woord berouw hebben, dat kent u wel, want dat is vaak vertaald in onze vertalingen met bekeren, hè, of omkeren, of... Ja, eigenlijk heeft dat woord, dat weet u wel, heeft te maken met, hè, dat is metanoeo in het Grieks, dat heeft te maken met nadenken. Hè, de Duitsers hebben daar een mooi woord voor, omdenken. Hè, dat is om, hè, anders om gaan denken, op een andere manier gaan denken. En dat is ook wat mensen nodig hebben, dat zij, als zij iets van God leren kennen, dan leidt dat er ook toe dat ze anders gaan denken. He, dat is ook, anders denken. Moet ik denken weer aan een boek natuurlijk, van Rob Matske. He, die had het over de anders denken boerderij. Maar goed, anders denken. Anders denken dan de wereld en wij denken door Gods woord geleid nu heel anders dan hoe de wereld denkt. En dat is een enorm groot verschil. Als je God niet kent... En als je zijn woord niet kent, als je zijn woord niet leest, dan denk je op een hele andere manier. Dan is je denken eigenlijk, wordt bepaald door allerlei filosofieën, door je eigen vlees, door je eigen, noem alles maar op, door wat andere mensen zeggen, door de indoctrinatie, door de programmering van buitenaf, door de media en noem al die dingen maar op. Daardoor wordt je denken dan bepaald. Maar wij zouden ons denken laten bepalen en anders denken door Gods woord. Hè? Dat is heel erg belangrijk. En Paulus gaat hier ook voorbij de grens. Hè? Paulus doorbreekt hier alle grenzen. Hij is ook buiten het land hier natuurlijk. Griekenland, dus buiten Israël. Dus hij heeft het hier over alle mensen. Hij draagt nu alle mensen overal op berouw te hebben. Dus dat is ook karakteriseert zijn evangelie natuurlijk. Verzoening, 2 Korinthe 5. Hè? God was in Christus de wereld met zich verzoenend. En de wereld, dat is dan de hele mensenwereld. Dat is dan in het kader van 2 Korinthe 5, is de hele wereld. En wij zijn ambassadeurs van hem. En eigenlijk is dat woord, ja, wij vertalen dat daar altijd met ambassadeurs. Maar in feite heeft dat woord te maken met, wij zijn senioren. Als je het vanuit het Grieks vertaalt, heeft te maken met presbyteroi. Presbyo en die woorden. Presbyteros, dat is een oudste, weet u wel, oudsten in de Ecclesia enzovoort, dat woord. Hè. Senioren zegt het Engels dan, seniors. Maar dat woord wordt ook gebruikt, hè. Dat is ook een verband, met in 2 Korinthe 5, als wordt gezegd dat wij ambassadeurs van Christus zijn, en dat wij de mensen mogen aanzeggen, wees verzoend met God. God heeft alles gedaan door zijn zoon te geven. Alles is volbracht, jij hoeft niks te doen. Ga hem danken voor die geweldige verzoening. En ja, dat is natuurlijk geweldig. En als mensen dat horen, dan horen ze iets anders. En dan wordt hun denken beïnvloed door iets van God, van Gods woord. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is, dan gaat er iets veranderen bij je van binnen. En dat hoor je in de samenleving ook wel eens. Hè? Dat verschil tussen mensen die... Het verschil tussen de ene groep mensen en de andere groep mensen wordt in de samenleving ook wel eens aangeduid als slapers en wakkeren. Nou, ik denk dat dat voor ons zeker opgaat op het moment dat je echt een gelovige bent, dan ben je ontwaakt. Hè, ontwaakt. Jij die slaapt en sta op uit de doden, hè, zegt Paulus in Efeze 5 en dat zei Jesaja. Wij zijn ontwaakt. God heeft ons gewekt door zijn geest. Wij zijn ontwaakt geworden en wij zijn wakker geworden als het ware. En de rest die niet gelooft, die slaapt nog door. Zo zou je het kunnen zeggen, geestelijk gezien. En nou is het goed om wakker en alert te zijn. Wij mogen God erkennen, want daar gaat het dan in feite om. Hè, dat je eerst gaat nadenken. Hè, want het woord berouw hebben, of vooral het woord bekeren, heeft binnen de context van die oude vertalingen een bepaalde klank, draagt een bepaalde gedachte met zich mee. En daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. Het woord heeft te maken met denken. Het heeft te maken met je noes, met je denkzin. Noeo. Dus je gaat anders denken. Daar begint het allemaal mee. En dat je anders gaat denken, dat heeft natuurlijk alles ook te maken, volgens de schrift, hè, met je hart. Denken en je hart, dat heeft alles met elkaar te maken. En dat is als Gods woord in je hart komt en als je gaat zien wat God gedaan heeft door zijn zoon te geven, uit liefde, en dat er van jou helemaal niets verwacht wordt. Je kunt gewoon God gaan danken. Je hoeft niets te doen, want dat is dan die klank. Hè? Je moet je bekeren en dan moet je allemaal dingen ook eerst laten zien in je leven, dat je anders gaat leven en enzovoort enzovoort. En dan, ja dan, na zoveel stappen, dan zou het kunnen zijn dat. Nee, zo is het dus niet, hè? Vanuit het evangelie. De evangelie is, kijk, dit heeft God gedaan door zijn zoon te geven. Dit is allemaal het gevolg daarvan. Nou mens, ga God daarvoor danken. Het is genade. Wordt helemaal niets van jou verwacht. Het is allemaal al volbracht en het is geweldig, het is genade. God erkennen als God. Hè, dat is Paulus Romeinen 1 aanklacht of aanzegging tegenover de mensheid. Dat de mensen, als zij in duisternis zijn, als hun hart duister is nog, dan erkennen zij God niet als God. Als plaatser, als degene die alles op zijn plaats zet. En ja, voordat de mens dat echt gaat accepteren, nou, dan ben je eerst word je gelovige en vervolgens ga je God steeds meer erkennen als God. En dan ben je vervolgens je hele leven als gelovige mee bezig. Tientallen jaren kan dat zijn, je hele leven verder, ben je er verder mee bezig. Steeds weer een stukje meer erkennen van God als God. Degene die voor jou in jouw leven het voor het zeggen heeft. Die jou op zijn plaats zet en jou ook stuurt en leidt waar hij jou hebben wil. Zijn wil in jouw leven doorzet. En dat soort dingen allemaal. Dat heeft er allemaal mee te maken. Dat is God. Hè? Herkennen als God. Als plaatser. Dat is veel beter om dat woord te gebruiken. Plaatser. En zijn zoon natuurlijk. Hè? Onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wat zegt Paulus nog meer hier in Handelingen 17? Aangezien hij een dag vastgesteld heeft. En dat vaststellen is dat is letterlijk hij doet staan. Hè? Dus God heeft een bepaalde dag. En het lijkt erop dat hier de dag van Jahwe wordt bedoeld. De dag van Jahwe die begint met zeer ingrijpende gerichten, zoals dat in Tenach ook aangezegd is. En wat in Openbaring nog verder gepreciseerd is. Hoe dat precies er allemaal uit gaat zien. Hij heeft een dag vastgesteld. Hè, dat is op het moment dat die dag des Heren gaat beginnen. We hebben gezien in het verleden dat dan nog even de dag van de mens doorgaat, maar dan begint die dag des Heren al met enorme gerichten, totdat de Messias zijn voeten op de Olijfberg zet voor Israël. God heeft een dag vastgesteld. Dat is de dag van Jahwe. De dag waarin hij laat zien dat hij de Ik Ben is. En dan zal ook blijken, niet alleen voor Israël, maar voor die hele mensheid, hè, wat hij ook door de profeet Ezechiël steeds over zijn volk Israël aanzegde, dat God bepaalde dingen zou gaan doen, dat Jahwe bepaalde dingen zou gaan inzetten. En dat gaat hij ook met Israël doen in de nabije toekomst, dat gaat hij ook met de volkeren doen in de nabije toekomst. En dan is er steeds dat refrein bij Ezechiël, en zij zullen weten dat ik Jahwe ben. Zij zullen weten dat ik Jahwe ben en dat ik dat alles doe. En dat zei Jesaja natuurlijk ook, maar dat is wat de profeet Ezechiël met name aanzegde over dat volk. Hè? En over natuurlijk ook de volkeren. Hij heeft een dag vastgesteld. God heeft een dag, die heeft hij daar gesteld, die doet hij daar staan. Dat is onontkoombaar. Die dag die gaat komen, die dag des Heren. En het kan nog misschien 10 jaar duren, ik weet het niet, ik heb helemaal geen idee. Ik doe maar een greep, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, ik weet het niet. Maar die dag des Heren, die gaat komen. Die gaat komen. En dan, ja, dan gaat God zaken rechtzetten. Zeer ingrijpend. Maar als we om ons heen kijken, dan zeggen we allemaal, ja, het wordt hoog tijd. Het wordt hoog tijd dat dat gaat gebeuren. Dat hij gaat richten en dat de zaken rechtgezet worden. En dat is natuurlijk, het is ook een dag, hè? Het is de dag des Heren. En een dag heeft in de Bijbel te maken met licht, hè? Want dat lees je al in het begin van Genesis 1. God noemde het licht dag. Nou, dan is het duidelijk, hè. Wat is het licht? Nou, de dag, dat is het daglicht. En dan komt er ook licht, dan gaat het licht van Jahwe ook komen. En dan zullen de mensen ook erkennen dat het van hem komt, want ze zullen zeggen, we moeten ons verstoppen in de rotsen, want de verontwaardiging van God en van het lam is gekomen. En wie kan bestaan? Dus ze zullen niet weten waar ze het moeten zoeken. Ze zullen bezwijmen van angst. En dat is de dag van je wen. En dan zal daarna, als die dag ingeluid is en als die loopt en als die gerichten voorbij zijn, ja, dan zullen de volkeren weten dat hij Yahweh is, dat hij de God van Israël is en dat hij zijn naam verbonden heeft aan dat volk Israël. Dat zullen alle volkeren dan weten hoor, in de 1000 jaren. Denk erom dat dat dan zo is. En ja, dat God heeft die dag vastgesteld. Hè. Paulus die kon dat hier natuurlijk zeggen, door de Heilige Geest geleid. En dan zegt hij, waarin hij op het punt staat de bewoonde aarde te richten in gerechtigheid. Hier staat niet de wereld, maar hier staat oikumene. Dat betekent het bewoonde, als ik het eigenlijk, aarde mag je erbij denken. Maar het woord oikumene betekent eigenlijk het bewoonde. Dus het bewoonde gebied, dus overal waar mensen woonden, daar zal dat richten van God in gerechtigheid te merken zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat is nog steeds toekomst, dit. Ja, die vastgestelde dag, dat moet allemaal nog gaan gebeuren. En nu is, als je ziet op dat plaatje, ziet u allemaal vogels vliegen. Maar denk erom dat de lucht nu bezwangerd is van geestelijke macht, hoor, om ons heen, overal. Dat is enorm in deze tijd. We zeggen vaak, het hangt in de lucht. Nou, de vogelen des hemels, dat is in de Bijbel altijd een beeld van onreine geestelijke machten. En daar zijn nu, om het zomaar even in die beeldspraak te zeggen, er zijn nu heel veel vogels in de lucht hoor, om ons heen, heel veel. En die zijn heel druk bezig. Dat is niet om bang van te worden, daar gaat het helemaal niet om. Maar wel wapenrusting aan, zeg maar, wapenrusting. Langs schild van het geloof, voet onderbonden met de evangelie van de vrede. En God geeft je die helm van redding, zodat je denken bewaard wordt. Gods woord, wil je denken bewaard worden, Gods woord. Let op zijn toekomst, de toekomst die voor ons is aangezegd, dat bewaart jouw denken. En je niet laten afleiden door wat ook. Nee, Gods woord, dat is hetgene wat je bewaart. En dat is essentieel in wapenrusting. En voortdurend gebed en smeking en dank, wapenrusting aan hebben deze tijd. Heel belangrijk hoor. En richten, wat doet God als hij richt? Want we vermijden dan toch, of vermijden, kijk, het woord richten is beter. Dat past beter bij het Griekse woord. En het past ook beter bij het Hebreeuwse woord, richten. Want wat is richten in de Bijbel? Kijk, bij het woord oordeel of oordelen, dat heeft zo'n zware klank. En daar horen de mensen, als het woord oordelen wordt gebruikt, horen de mensen dan het woord veroordelen. Wordt niet gezegd, maar ze horen veroordelen. En die woorden in het Grieks en het Hebreeuws, de woord shapat en het woord krino, die woorden die wijzen meer op dat God bezig is te richten. En wat doet hij dan? Dan corrigeert hij, want die gerichten zijn een doel. Die hebben een doel, die zijn correctief. Die hebben de bedoeling om te corrigeren. En daarmee dus ook de bedoeling om op God te wijzen, om op God te richten. Daar hebben we het woord weer, richten. Maar die gerichten, die richten ook op God. Dan laat hij zien wie hij is. En dat doet hij altijd in gerechtigheid. En wat wil dat woord gerechtigheid zeggen? Vanuit het Grieks is het de kernbegrip in het woord gerechtigheid is recht. God trekt rechte lijnen. En alles wat daarmee gepaard gaat om dat rechte van God door te zetten, dat is gerechtigheid. Maar in die gerechtigheid vanuit Tenach is het ook zo dat God er dan tegelijk voor zorgt dat niet de een minder krijgt dan de ander. Nee, ieder krijgt het hem of haar toekomende. Dat is zijn liefde. Want zijn gerichten en zijn gerechtigheid, die worden altijd, hoe moet ik dat nou zeggen, gestroomlijnd door zijn liefde. Dat richten, die gerechtigheid, kun je nooit loszien van zijn liefde. Dat moet je bij elkaar zien. Dus als God dat doet, dan is het zijn liefde, ten diepste. Want het is correctief. Het is een gericht van God of een oordeel van God, is nooit een doel op zichzelf, maar is altijd ter correctie om daarna zijn recht, gerechtigheid en liefde door te zetten. En dat te bewerkstelligen wat voor iedereen welzijn is. Wat voor iedereen ervaring is van de God die liefde is. En daardoor wordt die mens dan gericht op God. Kijk maar naar het belangrijkste gericht. Dat was toen God zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf aan het kruis op Golgotha. Dat was het ultieme gericht. Dat was het allerbelangrijkste gericht wat ooit geweest is. Daar werd hij tot zonde gemaakt. Essentieel. En daarna werd hij opgewekt door de Vader als teken dat Vader alle mensen rechtvaardigt. Dat, hè? Nou, dat is natuurlijk een geweldig evangelie. En met dat evangelie in zijn hart stond Paulus hier natuurlijk ook te spreken. Hij zal die bewoonde aarde richten in gerechtigheid, wetend dat door dat geweldige offer van Christus allen terechtgebracht zullen worden. Maar onderweg zijn gerichten noodzakelijk om tot zijn doel te komen. En Jahwe zetelt voor de eon, zegt Psalm 9, die spreekt ook over dat richten. En Jahwe zetelt voor de eon, of voor de olam, hè, zegt het Hebreeuws dan. En hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor gericht. En dat is wat, denk ik, in deze tijd gebeurt. Jahwe is bezig zijn troon gereed te maken voor het gericht. En hij zelf zal richten, hè, dat is dan natuurlijk de Zoon, want God heeft al het gericht aan de Zoon gegeven, zegt Johannes 5. Hij zelf zal richten, en daar hebben we het woord weer, de bewoonde aarde, maar dan is het woord in het Hebreeuws, in gerechtigheid en rechtzetting doen over de volken in billijkheid. En wat is billijkheid? Nou, dat is zeg maar recht, iets doen wat volkomen rechtvaardig is. Iets doen waarbij ieder toekomt wat hij moet krijgen. Dat is billijk. En dat woord wordt gebruikt. Dat is wat God doet in gerechtigheid. Hij doet rechtzetting. En dan hoor je, als je dat Hebreeuws leest, dan hoor je het woord, hoor je de naam van Daniël ook doorkomen. Want het hele boek Daniël spreekt natuurlijk over rechtzetting door de Godheid. Hè? Dat is wat zijn naam betekent, Daniël. En die spreekt heel precies over bepaalde tijdsperiodes die voor dat volk Israël bedoeld zijn. En natuurlijk staat dat volk geweldig onder druk in deze tijd. En er wordt de propaganda over en eigenlijk tegen Israël is zo gigantisch. En het leven wordt moeilijk gemaakt, ook voor organisaties die het volk Israël. Het gaat nog niet eens zozeer in de eerste plaats om de staat Israël die daar is. Ja, daar gaat het ook wel om, maar in de eerste plaats organisaties die het volk Israël een warm hart toedragen. Tegenwoordig is het zo, als jij daar als spreker mee verbonden bent, dan kan het zijn dat je zomaar een telefoontje krijgt van jij mag zondag niet spreken. Dat is dan de reden. Omdat je verbonden bent met een organisatie, niet met een Joodse organisatie, maar met een christelijke organisatie die Israël een warm hart toedraagt, omdat je daarmee verbonden bent, krijg jij een telefoontje als spreker en mag je zondag niet spreken. Zover zijn we in Nederland. Zover zijn we in Nederland. En gaan we dan als Nederland, net zoals in de jaren 40 van de vorige eeuw, toekijken en allemaal maar laten gebeuren? Zoals professor J. Presser in zijn boek De Ondergang treffend en zeer indringend met juridische precisie beschreven heeft. Hoe Nederland, goed, er was verzet, zeker de goede niet ten aangesproken, oké, maar hoe de Nederlander gewoon toekeek hoe Israël uit de straten werden weggevoerd en op de treinen werden gezet naar Westerbork en daarna naar de vernietigingskampen. Zo, en men keek ernaar en men stond erbij. Dat, hè? Dan moet ik dan denken, als ik nu zie wat er nu gaande is in Nederland, in de samenleving, daar moet ik dan aan denken. En ja, dat is heel ernstig, want dan zien we dus dat opnieuw Israël, Gods volk, waarin hij belofte heeft gegeven, waarin dat nog steeds recht overeind staat, dat het zijn volk is, zijn oogappel is. Dat volk. Vandaag de dag weer in diezelfde hoek wordt gemanoeuvreerd. En dan 80 jaar na dato, Dat is heel ernstig. Dat is heel ernstig. Maar goed, God gaat ingrijpen. En dit natuurlijk, de Heer Jezus heeft het ook gezegd. Hij heeft het voorzegd dat het zou gaan gebeuren, zeker. Maar wij die ons betrokken weten, omdat Israël Gods volk is en we bidden elke dag voor het volk. Dat moet je iets, dan moet je toch iets bij je gaan resoneren van wat is hier allemaal aan de hand? Wat is hier allemaal aan de hand? Maar God zal, hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor het gericht. En natuurlijk, Israël moet door grote verdrukking heen, zeker, zeker. Maar de volkeren zullen ook zeker gericht worden. En het criterium zal naar Matteüs 25 zijn, hoe hebben jullie, volkeren, mijn volk behandeld, mijn broeders naar het vlees behandeld in die tijd? Dat zal het criterium zijn, zegt Matteüs 25. Het gericht over de volkeren, de schapen en de bokken, dat zijn volkeren. En dat gaat er dus heel erg om spannen en dat zal heel erg criterium zijn. En die troon van zijn heerlijkheid waar hij hierover spreekt in Psalm 9, die zal daar staan en dan zal hij de volkeren richten. Hij zal ze komen, ze moeten komen en dan zal hij ze gaan richten en dan zal hij ze in de plaats toewijzen in het komende koninkrijk, de plaats van de bokken en de plaats van de schapen, die volkeren. Zo zal de Heer dat gaan doen. En dat is, ja, recht is recht. Hij zal dat doen in gerechtigheid, in rechtmatigheid, zeker. Hè, dat is ook wat gaat gebeuren. En ja, dat is natuurlijk, dat zijn ernstige dingen, maar dat gaat wel degelijk gebeuren. Gaat wel degelijk gebeuren. Goed, we gaan even pauzeren, want ik zie dat het alweer bijna 9 uur is. Dus we hebben even een moment pauze en dan gaan we zo meteen weer verder.